NPO Radio 4 at the Movies.
Je zal het niet geloven. Het is ook ongelooflijk eigenlijk. Maar hij is er gewoon. Perquisite, goedemorgen.
Goedemorgen.
Wat geweldig. Ben je niet door je wekker heen geslapen?
Nee, het was verbazingwekkend. Makkelijk ging dat. Ik hoorde hem en ik was eigenlijk meteen wakker. Ik was zelf ook verbaasd eigenlijk. Want ik ben eigenlijk niet zo'n hele vroege opstaande normaal gesproken. Maar,
had je er drie gezet?
Eentje.
Jezus, ja. Je bent een natuurtalent. Een prijswinnende muzikant, producer en filmmuziekcomponist. En je hebt een koffer mee met de allermooiste soundtracks die er bestaan. Je bent op je 14e begonnen. 13e misschien wel. Met het maken van hip-hop beats.
Ja, 14. Ja.
Volgens mij ben jij toen ook zelf nog een keer naar New York gegaan om daar een mixtape ergens in een brievenbus te stoppen van een of andere grote producer.
Ja, nou, ja, op mijn 18e ben ik inderdaad met een stapel demo's daar naartoe gegaan. Ja. Maar dat liep op niks uit hoor.
Nee, dat liep nog op niks uit. Maar dat maakte allemaal niks uit. Want je hebt grote successen gevierd met Pete Philly, heel Europa door. Daar weer mee gestopt, maar niet voordat je 26 prijzen had bereikt. En in het voorprogramma van Kanye West hebt gestaan, toch?
Ja, heb echt. En James Brown was ook wel echt gek.
Zo. Ja. In de Heineken Musical.
Dat was in Ahoy. Dat was achteraf gezien was dat zijn allerlaatste optreden in Nederland. En ik geloof überhaupt één van zijn allerlaatste optreden. 3 maanden daarna is hij overleden. Dus dat was wel.
En heb je hem toen nog even een handje geschud?
Nee, dat is wel iets waar ik. Een van die dingen waar ik eeuwig spijt van heb. Want ik zat inderdaad 2 meter naast hem, zag ik hem daar zitten voor het optreden. En toen dacht ik kan nu naar hem toestappen, maar. Op een of andere manier dacht ik ook, ja, wat moet ik nou godsnaam tegen die man zeggen nu? Dus, want ja, zeg maar, zonder James Brown was bijvoorbeeld hip-hop misschien wel niet bestaan. Of was niet ontstaan zoals het ontstaan is, weet je wel. Dus dat is, nee, ik wist eigenlijk niet wat ik moest zeggen. En achteraf heb ik daar wel heel erg spijt van gehad, ja.
Nou ja, hij heeft je gezien en jij hebt hem gezien. En dacht je toen op een dag na al die successen en optredens, nou, ik heb alles meegemaakt, nu ga ik veel muziek componeren?
Nee, het was filmmuziek maken was wel iets wat ik in mijn hoofd had zitten van dat wil ik ooit eens wel gaan doen. Als ik zo'n jaar 40 ben of zo, dat idee had ik altijd een beetje. En toen kwam het eigenlijk opeens veel eerder op mijn pad, omdat ik op een dag gebeld werd eigenlijk door een regisseur. Dat was in 2008 denk ik. En Jelle Nesna heet hij. En die zei van ja, ik heb jouw muziek met Piet heel veel geluisterd. En ik vind met name de instrumentale intro's en de uitro's vind ik heel bijzonder. En ik ben een film aan het maken, een hip-hop film, en ik wil dat jij de soundtrack daarvoor gaat doen. En dat was natuurlijk een unieke kans voor mij, om meteen echt een film te kunnen gaan doen. Dus dat ben ik toen gaan doen. En dat was eigenlijk een proces met vallen en opstaan, hoor, moet ik zeggen. Want
nou, dat was wel in jouw straatje op dat moment, want het was dus een hip-hop film. Hmm. Maar wat merkte je wat er iets dingen die heel anders zijn aan filmmuziek maken dan aan gewoon zelf?
Ja, absoluut, absoluut. Het is, je moet. Je moet je veel dienstbaarder opstellen natuurlijk. Je moet echt doen wat zo'n scène nodig heeft, wat die film nodig heeft. En ik herinner me ook dat ik eigenlijk toen zoiets had van, nou, stuur die beeld nou maar en laat mij nou maar of zo. Maar dat was eigenlijk de verkeerde benadering. Je moet eigenlijk, merkte ik al heel snel, je moet echt weten van, wat wil de regisseur uitdrukken met die scène? Wat is de rol van die scène in de film? Als ik een scène zie, heb ik er misschien wel een bepaald beeld bij. Maar misschien is dat wel niet het beeld wat de regisseur ermee wil vertellen. En
ja, want beeld op zich kan ook. Ik heb dat inderdaad wel eens een voorbeeld gezien van een man die door een gang loopt en de muziek bepaalt of het eng is of vrolijk.
Klopt,
of gezellig.
Ja. Nee, dus dat is ook een enorme vrijheid die je hebt dan als componist. Maar uiteindelijk moet je natuurlijk wel eigenlijk doen wat de regisseur wil bereiken met zo'n scène. En dat heb ik wel moeten leren. Want ik had dan allemaal dingen gemaakt waar ik heel trots over was, liet dan horen. En dan was de reactie van, ja, heel mooi, maar niet voor deze scène en niet voor deze film. Weet je? Dus dat heb ik al moeten leren. Maar het is inmiddels, als ik nu een nieuwe klus binnenkrijg voor een film, dan ga ik ook eigenlijk meteen als eerste zitten met de regisseur en heel erg veel praten over wat wil je precies overbrengen met deze film? Wat is het gevoel bij dit personage?
Veel meer eerst verzamelen en informatie binnenkrijgen en dan pas zelf
veel meer
creatief
praten,
worden.
Veel meer praten eigenlijk ook, ja, absoluut. Ja.
Je hebt een voorbeeld van jezelf meegenomen, dan kunnen we jou even goed introduceren ook als filmmuziekmaker. Uit de film Brasserie Valentijn van vorig jaar, gemaakt door Sanne Vogel.
Ja.
Het stuk Tunnelvisie, waar kunnen we aan denken als we dit horen?
Nou, heel kort, die film Brasserie Valentijn gaat over een uitbaatster van een restaurant. En zij is begin 30, wordt gespeeld door Georgina Verbaan. En ze is single en opeens komt haar jeugdliefde, en dat is echt met Jan Weber, staat opeens op de stoep. Die heeft jaren in Argentinië gewoond en die is eigenlijk gekomen om haar terug te winnen voor zich, zeg maar. Nou, en dan zijn ook nog, los van dat de hoofdverhaallijn is, zijn ook nog een aantal kleinere verhaallijnen waarbij dan bijvoorbeeld een jongen een soort van blind date heeft met een meisje, maar ze loopt, of in ieder geval meisjes verliefd op een jongen, en hebben ze afgesproken bij een schilderij in het Rijksmuseum, maar dan komt hij net te laat, ze lopen elkaar net mis. Nou goed, in ieder geval deze scène is een soort van in deze scène zie je dus dat ze elkaar net mislopen, zeg maar, bij het Rijksmuseum, omdat ze nog niet weten, of in ieder geval hij weet niet hoe zij eruit ziet, en lopen eigenlijk heel veel dingen mis in de film op dit moment, en daar gaat dit daar gaat deze scène over. En ik heb het samengemaakt met Jasper trouwens, Jasper Sluiter. We maken samen ook heel veel filmmuziek de laatste tijd. En we hebben tunnelvisie genoemd, omdat het letterlijk in de tunnel van onder het Rijksmuseum, weet je wel, die fietstunnel die nu weer open is. Daar speelt deze scène zich af. En het is letterlijk tunnelvisie, maar ook het feit dat eigenlijk al die karakters, in ieder geval op dit moment in de film, heel erg in hun eigen wereld eigenlijk zitten en daardoor de ander niet zien.
Ik nou een cello?
Jazeker.
Door wie werd die gespeeld?
Ja, door mijzelf. Maar het is niet zo dat in al mijn filmmuziek automatisch ook cello zit. Ik speel nou toevallig cello. Dus op het moment dat ik het gevoel heb van, hey, hier zou cello kunnen werken, dan, in dit geval was het trouwens Jaspers idee. Die zei van, hey, waarom pak je cello er niet bij? Maar wat ik in elk geval zelf toch wel goed gelukt vind aan dit fragment, is dat we, en dat proberen Jasper en ik vaker te doen, dat we ook kijken van hoe kunnen we ongewone combinaties maken. In dit geval Prophet, dus dat is een analoge synthesizer eigenlijk met cello. En waardoor je een soort nieuwe sound krijgt. En
ja, want je verwacht heel erg een beetje die sci-fi kant op te gaan aan het begin. En dan wordt het toch heel bijna een beetje, ja, wereldmuziek wordt dat wel eens genoemd. Maar het heeft een beetje die sound, zeg maar.
Ja. Ja, nee, dus dat is eigenlijk hoe Jasper en ik sowieso veel werken. Jasper is van oorsprong toetsenist. En ik kom meer vanuit, ook met samples werken, met beats werken. Ik speel cello, ik speel een beetje toetsen, basgitaar. En in ieder geval samen kunnen we daardoor eigenlijk alles zelf inspelen. Dus we werken dan op een soort guerrilla manier ook, waarbij we gewoon heel veel stapelen. En soms als ik het gevoel heb van, ja, we hebben hier gewoon een heel strijkkers nodig, dan speel ik soms gewoon 16 keer cello.
Geweldig, maar dat levert je toch een ongelofelijke vrijheid op, in plaats van dat je allemaal muzikanten zou moeten inhuren.
Ja, nou,
en dat het opnieuw moet.
Soms huren we ook wel muzikanten in als het budget er is, maar vaak is ook budgetair is dat gewoon lastig. En, En het is ook vaak sneller als je het zelf doet, dan kan je natuurlijk veel sneller schakelen, weet je wel. Dus, maar het lijkt me ook te gek om een keer echt met een echt orkest, met een volledig orkest te kunnen opnemen, hoor. Maar dat zijn, ja, dan heb je het wel meteen over budgetten die wel, ja, dan...
die studio-orkesten, ja. Geweldig. Nog een voorbeeldje, hè, van jou. Een heel ander stuk eigenlijk uit de film Cabo van Barbossa. Het stuk heet Buikluisteren.
Hmm.
Gaat het over luisteren naar, aan een buik?
Ja, goed geraden. Dus deze film gaat over een... het is een film over een jongen met Kapverdiaanse roots in Rotterdam. Hij studeert zelf medicijnen en zijn broer die zit een beetje in de criminaliteit. Net een beetje op het verkeerde pad. En eigenlijk wat hun bindt is dat ze allebei hun vader eigenlijk nauwelijks... die heeft hun verlaten al op jonge leeftijd. Daar hebben ze een hele slechte band mee. En die zal in de film zou die dan komen, want hij zit in de koop voor duiden. Dus hij is vaart over de hele wereld. Maar eigenlijk wat centraal zit in die film is continu eigenlijk juist de absentie van die vader. Dus in de muziek heb ik heel erg geprobeerd... daarvoor heb ik me ook laten inspireren door Kapverdiaanse muziek. Maar heb ik heel erg een soort van dat gemis van Kapverdia en ook van die vader, om dat dan in die muziek eigenlijk tot uiting te brengen. En dat hoor je ook in deze scène. Ik heb dus ook met traditionele Kapverdiaanse instrumenten gewerkt erin. En deze scène gaat specifiek over dat hij heeft een meisje zwanger gemaakt. En... dus er wordt gebuikluisterd dan, zeg maar. Ik ken die term ook niet voor deze film, maar dat is inderdaad dat je dus luistert naar het kind in de buik.
Ja. Oké, gaan we naar luisteren.
Thank you.
Eet rustig je broodje op, hoor. Perquisite in de studio. Succesvolle muzikant, producer en filmmuziekcomponist. We hebben naar twee voorbeelden van je eigen werk geluisterd. Word jij, als je filmmuziek maakt, geïnspireerd door andere filmmuziekschrijvers? Of is dat eigenlijk alleen maar afleidend? Moet je het gewoon echt vanuit je eigen ideeën doen?
Nee, ik denk wel dat je bij alle muziek die je maakt, dat je altijd geïnspireerd bent door datgene wat je gehoord hebt in je leven überhaupt. Dus ik geloof er niet in dat je überhaupt iets kan creëren uit het niets. Je hebt altijd bagage, bewust of onbewust. Dus het geldt ook voor filmmuziek, denk ik. Ik ben wel qua filmmuziek ben ik denk ik meer geïnspireerd door filmcomponisten die zelf ook juist meer uit popmuziek komen. Dus ik zelf ook eigenlijk. Omdat ik toch vaak wel het idee heb dat de filmcomponisten zijn die mij iets meer verrassen, zeg maar. Dus de voorbeelden die ik heb meegenomen van filmmuziek die mij inspireert zijn ook, in elk geval twee daarvan zijn ook eigenlijk filmcomponisten die eigenlijk eerst met hun eigen muziek bekend zijn geworden en daarna filmmuziek zijn gaan maken.
Is dat deze ook? Trent Reznor? Ja, hè?
Ja, zeker. Ja, want hij is van Nine Inch Nails. Hij is de frontman van Nine Inch Nails. En hij is inderdaad filmmuziek gaan maken in, volgens mij was dit zijn eerste film. Misschien ook niet. Maar in elk geval, hij doet het nog niet lang. The Social Network, daar ga ik iets van laten horen. Film over de oprichter van Facebook. En dat vind ik heel tof aan deze filmmuziek, is dat het ook een hele bijzondere mix is tussen eigenlijk, hij heeft het samengemaakt met een andere componist, Atticus Ross. En het is, je hoort heel erg een soort mix van de meer klassieke achtergrond van Atticus Ross en de meer eigenlijk elektronische achtergrond van Trent Reznor. En dat hebben ze op een hele vette manier, vind ik, hebben ze dat gecombineerd. Waardoor je echt een hele bijzondere soundtrack krijgt die ook die film heel veel spanning geeft. En die muziek is echt vind ik een soort van derde hoofdrolspeler in die film, bijna. En ze hebben ook een Golden Globe en een Oscar voor gewonnen, ook voor de muziek. Dus dat is wel ook herkend, ook door veel mensen. En dus daarom heb ik dat meegenomen. Dat ik het gewoon heel goed gelukt vind. Thank you.
Ik echt aan het eind krijg ik een rilling over mijn rug.
Nou, het is ook vooral echt muziek die je heel erg moet ervaren met de beelden erbij. Het is natuurlijk echt een soort minimal music. Maar het werkt voor die film echt als een trein. Het is echt, ik vind het echt geweldig.
Nou, dit kan ook heerlijk zijn om mee in de auto te zitten, hoor. Volgens mij. In het donker.
Ja, als je in een bepaald soort bui bent, denk ik.
Of je komt ervan in een bepaald soort. Perquisite, jij weet alles van soundtracks. Je maakt al muziek sinds je 14e. Je hebt een gouden kalf gevonden voor je filmmuziek voor Carmen van het Noorden. Wij vragen nu aan de Radio 4 luisteraar om te stemmen, hè, op radio4.nl/filmmuziek op een hele lijst met soundtracks. Als jij zou moeten stemmen, waar let je dan op? Wat maakt een soundtrack beter dan de rest?
Nou ja, het is natuurlijk vooral een goede soundtrack. Is vooral een goede soundtrack in combinatie met de beelden. En dat vind ik lastig aan zo'n lijst. Want er komen natuurlijk vooral heel veel dingen naar voren, denk ik, die dan op zichzelf staand heel goed zijn ook. En heel veel goede filmmuziek is ook op zichzelf staand ook heel goed. Maar ik vind toch echt goede filmmuziek, die moet vooral heel goed werken met de film. Dus ik vind het lastig om het uit zijn context eigenlijk te halen en te beoordelen zonder de beelden van de film. Want je hebt soms ook wel eens dat muziek heel goed is, maar dat eigenlijk de muziek te veel aandacht vraagt en je daardoor uit de film haalt. En dan is het misschien wel hele mooie muziek, maar niet hele goede filmmuziek. Dus ja, als het echt gaat om een lijst van ja, wat is de beste filmmuziek, dan zou ik mensen aanraden, ja, het is natuurlijk niet te doen, maar dan moet je eigenlijk, vind ik, al die muziek gaan kijken in de films en op die manier beoordelen, in plaats van dat je het losstaand beoordeelt.
En het volgende fragment dat je hebt meegenomen van There Will Be Blood.
Hmm.
Is dat een voorbeeld van iets wat op zichzelf ook alles volhoudt, zeg maar?
Nou, misschien. Het is, dat weet ik niet. Het is ook vrij minimalistisch. Maar ik heb het meegenomen. Het is gecomponeerd door Johnny Greenwood. Dat is de gitarist van Radiohead. Maar hij wordt ook wel een beetje eigenlijk, naast Tom York wordt hij gezien als de tweede muzikale leider van Radiohead. En hij is dus ook filmmuziek gaan maken. Dit was volgens mij zijn eerste film, There Will Be Blood, van P.D. Anderson. En die film gaat over een man die eigenlijk die hele film lang blijft de hoofdpersoon. Eigenlijk iemand waarmee je niet echt identificeert. In die zin dat het een best wel amorele man is die gewoon heel opportunistisch is. En hij, op een gegeven moment heeft hij ook een kind, neemt hij met zich mee en waar hij voor gaat zorgen. Maar dat doet hij eigenlijk ook niet echt uit een soort van vredeliefdheid of naastliefde, maar meer omdat hij dat kind mee kan nemen, omdat hij denkt hij daarmee makkelijker klussen binnenhaalt. En dus het is eigenlijk best wel een nare man. En wat ik heel goed van die muziek is dat je moet je voorstellen, die film opent 10 minuten lang, zonder gesproken woord, dat je hem in de woestijn ziet graven in een soort olieput, geloof ik. En er is compleet geen enkele muziek. En dan komt dus deze muziek in. En dat heeft zo'n enorme impact op dat moment. Omdat het, als je dat hoort en daarvoor die 10 minuten met alleen maar dat geluid van dat graven, dan denk je echt van, waar kijk ik naar? Wie is dit? En dan zie je dat desolate landschap. En ja, ik vind het echt geweldig gedaan.
Zo de knet. Ja, er gebeurt eigenlijk nauwelijks iets in deze muziek, hè? En toch zie je, gebeurt er van alles.
Ja, dat, het is ook ja, eigenlijk een beetje less is more. Ook net als wat ik voorliet horen van Trent Reznor. Het is... ja, het werkt geweldig, vind ik, gewoon met de beelden van die film. En het geeft die film een enorme... we hadden het ook over... Ja, dat hoofdpersonage is dus heel moeilijk mee te identificeren. En die muziek is ook heel erg... Ja, die heeft ook een beetje dat vervreemdende. En dat soort van... Dat kwaadaardige wat in die man zit of zo. Dat zit ook in die muziek. Of eigenlijk meer bij het onverschillige wat in die man zit. Misschien is dat meer... Hij is ook niet bewust slecht. Het is meer dat hij gewoon heel onverschillig is of zo. Het maakt hem allemaal niks uit of zo. En, ja, dat komt ook in deze muziek terug, vind ik. Ook de onverschilligheid van het landschap. Van landschappen maken dingen ook niks uit. Snap je wat ik bedoel? Ja. De natuur is ook gewoon de natuur, punt of zo.
Ja, die vindt niks.
Nee.
Geen ethiek. Je hebt nog iets moois meegenomen, wat ik helemaal niet kende. De film Nowhere in Africa.
Hmm.
Wat is het voor film?
Ja, het is een Duitse film. Hij heet ook eigenlijk oorspronkelijk Nirgendwo in Afrika.
Goed.
Of Ins Afrika, dat weet ik even niet. En heel kort, gaat over een Joods gezin... wat dan in de jaren, begin jaren 30 naar Kenia eigenlijk emigreert... vanwege natuurlijk Hitler die aan de macht is gekomen in Duitsland. En vanuit Kenia eigenlijk krijgen ze natuurlijk ook het nieuws dan mee... vanuit Duitsland hoe het zich ontwikkelt met hun familie en zo... die daar wel achtergebleven is... Terwijl zij daar dus in Kenia zitten. Dus het is best wel een heftig verhaal. Maar een hele mooie film. Ik heb hem eigenlijk pas half jaar geleden gezien of zo. En ik kende deze filmcomponist ook niet. Het is een Zwitserse componist.
Ja, ik dacht even, oh, een vrouw. Nicky Reiser. Maar het is een man, hè?
Nee, het is een man. Ik moet je teleurstellen. Ik dacht net ook dat het een vrouw was. Nee, het is een man. Maar goed, het maakt de muziek er niet minder mooi om. Het is wat ik heel tof vind. Hij heeft zeg maar Afrikaanse en Keniaanse... muziek en eigenlijk een soort kinderkoor heeft hij gemixt met meer traditionele westerse score eigenlijk. En ik vind dit op een hele mooie manier heeft samengevoegd. En het, ja, dat is precies ook waar die film die ik over gaat. Het gaat over een Duits-Europees gezin wat dan daar in Kenia gaat wonen en kennis maakt met de cultuur daar. En hun dochter die op een gegeven moment fluent Swahili spreekt. Dus die, in de muziek komt dat ook letterlijk terug. Vind ik heel mooi gedaan.
Bij mij in de studio. Degene die al deze prachtige platen uit zijn koffer tovert. Perquisites, producer, filmmuziekcomponist. Zodat jij een beetje geïnspireerd raakt om te gaan stemmen... Hè, op die Radio 4 Filmmuziek Top 40... die we volgende week vrijdag gaan uitzenden. Perquisites, kan jij nog gewoon in een filmzaal naar een film kijken?
Ja, dat kan ik wel. Ik kan echt wel nog steeds gewoon echt helemaal in de film opgaan. En je bedoelt dat ik niet alleen maar op de filmmuziek ga letten?
Ja, precies. Dit afleidt.
Nee, ik kan dat echt nog steeds wel heel goed. Ik heb laatst Jackie gezien, over Jackie Kennedy. Vond ik echt een hele mooie film trouwens, echt een aanrader. Maar nee, daar zat ik gewoon helemaal in. En als je mij nu vraagt hoe was de filmmuziek, dan... Nou, weet ik wel dat het goede filmmuziek was, maar ik heb er niet heel specifiek op gelet. Dus ik kan dat wel die knop uitzetten en gewoon erin opgaan, ja.
En je hebt nog een soort toetje meegenomen van Nino Rota.
Exact, ja.
Dat draaien we vaker hier op Radio 4. Dat dus het is, En waarom heb je hem mee?
Nou, omdat ik gewoon dit echt het voorbeeld vind van... Dit is natuurlijk filmmuziek. Dit is de muziek die hij gemaakt heeft voor The Godfather. En nou, die film is natuurlijk ontzettend bekend. Maar die muziek is misschien nog wel bekender dan de film. En dat vind ik toch wel knap. Dat je iets kan componeren wat groter wordt bijna dan de film.
Bedanken.
Nou, jou ook bedankt. Superleuk om langs te komen.
Voor al die prachtige soundtracks en je kennis en je enthousiasme en genoeg inspiratie lijkt me om lekker te gaan stemmen op radio4.nl en mede te bepalen wat we volgende week vrijdag allemaal gaan draaien. Dit was Voor de Dag. Ik wens je niet alleen een mooi begin van deze filmweek, maar ook van deze woensdag. Morgen ben ik er weer en zometeen de ochtend van 4 met Margriet Vromans. Maak er iets heel moois van vandaag.